Goedemorgen allemaal en van harte welkom bij deze dienst. De voorganger van vanmorgen is Onno van Dijk. De organist is de heer Hoek, die ons zal gaan begeleiden. Ik wil u er nog even aan herinneren dat aanstaande donderdag Bijbelkring is bij Bert Houwaard thuis in het Alexanderpark. En dominee Maliepaard zal daarbij aanwezig zijn om ons gesprek in te leiden en te leiden. Met een lange. En we hopen u daar allen, voor zover dat mogelijk is, in terug te zien. Afgelopen woensdag is het ook koffieuur geweest voor de dames. Helaas ben ik dat door andere drukke bezigheden vergeten. Maar ik heb wel gehoord dat het een zeer gezegende morgen is geweest. Het lied dat wij als eerste gaan zingen is een oude bekende. En ik heb hem uit mogen zoeken. En dat is Er ruist langs de wolken. En dat is uit het evangelische liedbundel 381.
Goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Goedemorgen, ja. Goedemorgen. Dank u wel. Het is een goedemorgen, want we mogen weer zijn opgestaan in de genade van onze Heer. Hè? Het is weer een nieuwe dag, nieuwe kansen, een nieuwe ronde. En ook deze zondag verlang ik naar God. Een diepst verlangen naar God. Je hebt soms van die momenten. Dan is het even wat minder. En dan is het weer even wat meer. Dicht bij God. En dicht bij mensen. Daar wil ik het vanmorgen met u over hebben. Naar aanleiding van Exodus 32. Dat straks. Nu zingen we met z'n allen Psalm 42. Als een hert dat verlangt naar water. Zo verlangt mijn ziel naar u, o God. Laat deze tekst van Psalm 42 maar even lekker tot u nemen. In een stil gebed. Laten we stil zijn voor de Heer. En spreek in uw hart met mij uit dat onze hulp en verwachting is van God, de Vader die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is, ons nooit in de steek laat en altijd doet wat Hij beloofd heeft. In zijn naam mag ik u groeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. U mag gaan zitten. We blijven in de verontmoediging en we zingen ter verontmoediging gezang 392. Blijf mij nabij wanneer het duister daalt, de nacht valt in waarin geen licht meer straalt. Andere helpers, Heer, ontvallen mij, der hulpelozen hulp, wees mij nabij. Gezang 3, 92, vers 1 en 3. Zullen we bidden? Trouwe Vader in de hemel, hier zijn we dan weer. Het is zondagochtend, 10 uur, de kerkklokken luiden om samen te komen voor uw aangezicht als gemeente. En wat onze zuster zo net ook al aangaf, Heer, we hebben allemaal zo'n druk leven. En er zijn er sommige dingen die ons voorbij gaan. Soms gaat u aan ons voorbij en we zien u niet. Door al het ruis om ons heen horen we uw stem niet. Vader, vergeef ons als we ons lieten leiden door drukte, eigen verlangens. Zorgen. Vader, wij zijn maar mensen. Maar u kent ons, u begrijpt ons. En u wilt telkens weer elke dag weer opnieuw met ons beginnen. En daarom beginnen we ook vandaag, deze zondag, de eerste dag van de week, met u. Vader, heilig ons. Vergeef alles wat niet naar uw wil was. Vergeef onze tekortkomingen. Onze slechte gewoonten. Vader, leer ons uw weg. En wil u danken voor het offer wat u bracht. Door uw zoon te sturen naar deze aarde. Om een offer te zijn voor al onze zonden. Dank u wel, Vader, voor die genade. Amen. Van die genade lezen we in Johannes 3, vers 16. De overbekende tekst. Ik noem hem vaak. Omdat het zo'n duidelijke tekst is. Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft en hem volgt. Niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. Wat een genade. We kunnen het niet van onszelf. We hebben het niet verdiend, maar we mogen die genade wel aannemen. En daarmee kunnen we verder. We lezen in Matteüs 22 de volgende versen. Ik begin vanaf 34. Matteüs 22 vanaf vers 34. Nadat de Farizeeën, en ik lees in de Nieuwe Bijbelvertaling. Nadat de Farizeeën hadden vernomen dat hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, Jezus dus, kwamen ze bij elkaar om hem op de proef te stellen, om Jezus op de proef te stellen. En een van hen vroeg, een wetgeleerde, meester, wat is het grootste gebod in de wet? Hij antwoordde, Jezus antwoordde, heb de Heere uw God lief, met heel uw hart en heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. Heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Laten we blijmoedig zingen. Gezang 392, vers 4 en vers 5. Die crescendo. Ja, prachtig. Ja, dan ben je helemaal meegenomen in de tekst. We zullen eerst bidden om leiding van de Heilige Geest bij het openen van Gods woord. Laten we bidden. Trouw Vader, dank u wel. Dank u wel, Vader, dat u onze Vader bent en dat wij uw kind mogen zijn, uw zoon, uw dochter. Dank u wel dat we in genade bij u mogen komen. We hoeven geen afspraak te maken. We hoeven geen nummertje te trekken. We hoeven u niet eerst te bellen. Waarna een antwoordapparaat volgt. Vader, u bent er elk moment van de dag. En u wacht. Dank u wel, Vader. En Vader, wat hebben we vaak veel te weinig ontzag voor u als God. Schepper. Van hemel en aarde. Wat hebben we vaak te weinig ontzag. Hoe groot u bent. En Vader, we willen uw woord zo openen om u meer te leren kennen. Om u meer te begrijpen. En Vader, misschien komen er wel meer vraagtekens. Maar helpt u ons om die antwoorden te vinden die u voor ons heeft. Want we hoeven ook niet alles te weten. Daarvoor zijn we maar mens. Afhankelijk van u. Vader, wees met uw Heilige Geest in ons midden. Open onze oren, open onze ogen en bovenal ons hart. Zodat we uw stem mogen verstaan. In Jezus' naam. Amen. Ik wil graag een hele hoofdstuk met u lezen. Vorige keer ook gedaan volgens mij. Dan lezen we de hele context. Om u een beetje voor te bereiden. Mozes is bij de Heer geweest. En God geeft hem de stenen tafelen van het verbond. En dan deze geschiedenis gaat over dat Mozes bij God is. En het volk laat zich verleiden. Ik begin even vanaf Exodus 31 vers 18. Nadat de Heer dit alles op de Sinaï tegen Mozes had gezegd, gaf hij hem de twee platen, de stenen tafelen van het verbond, door Gods vingers beschreven. Hoofdstuk 32. Het volk wachtte lang op Mozes. Toen hij maar niet van de berg afkwam, verdrongen ze zich om Aaron en eisten van hem: maak een God voor ons, die voor ons uit kan gaan. Want wat er gebeurd is met die Mozes die ons uit Egypte heeft geleid, weten we niet. Aaron antwoordde: neem dan uw vrouwen, zonen en dochters hun gouden oorringen af en breng die bij mij. Hierop deden alle Israëlieten zonder aarzelen hun gouden oorringen af en gaven die aan Aaron. Alles wat ze hem brachten, smolt hij om en hij goot er een beeld van in de vorm van een stierkalf. Het volk riep uit: Israël, dit is je God die je uit Egypte heeft geleid. Toen Aaron besefte wat er gebeurde, bouwde hij een altaar voor het beeld en kondigde hij aan dat er de volgende dag een feest voor de Heere zou zijn. De volgende morgen vroeg brachten ze brandoffers en vredeoffers. Ze gingen zitten om te eten en te drinken en stonden daarna op om uitbundig feest te vieren. De Heere zeide tegen Mozes: ga terug naar beneden, want jouw volk dat je uit Egypte hebt geleid misdraagt zich. Nu al zijn ze afgeweken van de weg die ik hun gewezen heb. Ze hebben een stierenbeeld gemaakt, hebben daarvoor neergeknield, er offers aangebracht en gezegd: Israël, dit is je God die jou uit Egypte heeft geleid. De Heer zei verder tegen Mozes: ik weet hoe onhandelbaar dit volk is. Houd mij niet tegen. Mijn brandende toorn zal hen verteren. Maar uit jou zal ik een groot volk laten voortkomen. Mozes probeerde de Heer zijn God milder te stemmen. Wilt u dan uw toorn laten woeden tegen uw eigen volk, Heer? Dat u met sterke hand en grote macht uit Egypte hebt bevrijd? Wilt u dat de Egyptenaren zeggen: hij heeft hen bevrijd om hen in het ongeluk te storten en om hen in het bergland te doden en van de aarde weg te varen? Wees niet langer toornig en zie ervan af onheil over uw volk te brengen. Denk toch aan uw dienaren Abraham, Isaac en Israël, aan wie u onder ede deze belofte hebt gedaan. Ik zal jullie zoveel nakomelingen geven als de sterren aan de hemel zijn. En het hele gebied waarvan ik gesproken heb, zal ik hun voor altijd in bezit geven. Zal ik voor altijd in bezit geven. Toen zag de Heer ervan af zijn volk te treffen met het onheil waarmee hij gedreigd had. Mozes keerde zich om en ging de berg af. De twee platen met de verbondstekst droeg hij bij zich. Aan beide kanten waren ze beschreven, aan de voorkant en de achterkant. De platen waren Gods eigen werk en het schrift dat erin gegrift was, was Gods eigen schrift. Toen Jozua het geschreeuw van het volk hoorde, zei hij tegen Mozes: ik hoor strijdkreten in het kamp. Maar Mozes zei: dat is geen gejuich na een overwinning en geen geweeklaag na een nederlaag. Luid gejoel, dat hoor ik. Dichter bij het kamp gekomen zag hij het stierenbeeld en het gedans. Woedend smeet hij de platen aan de voet van de berg aan stukken. Hij greep het stierenbeeld, gooide het in vuur en verpulverde het. De as strooide hij op het water en dat liet hij de Israëlieten drinken. Tegen Aaron zei hij: wat heeft dit volk je misdaan, dat je zo'n zware schuld op hen geladen hebt? Ik smeek je woede te bedwingen, antwoordde Aaron. Je weet dat dit volk alleen maar kwaad wil. Ze zeiden tegen mij: maak een God voor ons die ons kan leiden. Want wat er gebeurd is met die Mozes die ons uit Egypte heeft gehaald, weten we niet. Toen ik hun om goud vroeg, deden ze meteen hun sieraden af en gaven ze aan mij. Ik gooide ze in het vuur en toen kwam het kalf eruit tevoorschijn. Mozes begreep dat het volk zich had laten gaan, omdat Aaron niet ingegrepen had. En dat hun vijanden daarom de spot met hen zouden drijven. Hij ging bij de ingang van het kamp staan en zei: wie voor de Heer kiest, moet hier komen. Alle nakomelingen van Levi voegden zich bij hen. Hij zei tegen hen: dit zegt de Heer, de God van Israël: gord je zwaard om, jullie allemaal. Doorkruis het kamp in de volle lengte en breedte en dood iedereen die je tegenkomt. Al is het je broer, vriend of verwant. De Levieten deden wat Mozes hun had opgedragen en zo kwamen er die dag ongeveer 3000 Israëlieten om. Vandaag hebt u zich aan de Heere gewijd, zei Mozes, door u zelfs tegen uw zonen en broeders te keren. U hebt vandaag zijn zegen verworven. De volgende morgen zei Mozes tegen het volk: u hebt zwaar gezondigd, toch zou ik de berg opgaan. Misschien kan ik de Heer ertoe bewegen u uw zonden niet aan te rekenen. Hierop keerde hij terug naar de Heer. Ach Heer, zei hij, dit volk heeft zwaar gezondigd. Ze hebben een god van goud gemaakt. Schenk hun vergeving voor die zonde. Wilt u dat niet? Schrap mij dan maar uit het boek dat u geschreven hebt. De Heer antwoordde Mozes: alleen wie tegen mij gezondigd heeft, schrap ik uit mijn boek. Breng het volk nu naar de plaats die ik je heb genoemd. Mijn engel zal voor je uitgaan. Maar op de dag van de verantwoording zal ik hen voor hun zonde ter verantwoording roepen. De Heere strafte het volk omdat ze het kalf hadden gemaakt, het beeld dat Aaron gegoten had. Tot zover. Gaan we nog zingen? Even kijken hoor. Ja, we gaan nog één lied zingen. Dus gezang 3:26. 3:26. Na de preek, ik heb er nog steeds geen goed woord voor, preek, verkondiging, datgene wat ik met u graag wil delen, zingen we uit de Evangelische liedbundel, en dan moet ik even spieken, nummer 382. Gezang 255.
Eerder
zijn. Oh ja, tuurlijk. Eerst gezang 255. Ja, dat komt. Die staat ook in de opwekking. Dus daarom. Dus gezang 255, vers 1, 2 en 3. Na datgene wat ik met u graag wil delen. Mozes vind ik een hele. Ja, een hele bijzondere man. God roept hem in de woestijn. En daar is hij nog een herder. Eenvoudige jongen. Al eenvoudige jongen. Hij was inmiddels ook al 80. Toen hij geroepen werd. Om het volk Israël, Gods volk, uit Egypte te leiden. En vandaar uit krijgt hij een hele innige band met God. God koos hem uit als vriend om een goede relatie met hem te hebben. Want die relatie was weg met de mens. In Mozes zien we het beeld van Jezus. Mozes herkennen we. Als we. Nee, andersom. Jezus herkennen we in Mozes. Ik wil graag even met de kern beginnen. Want ik zei al, God had geen relatie meer met de mensen. Niet één op één. God heeft de aarde geschapen in 6 dagen. Laten we daarmee beginnen. Er is de afgelopen weken wat gerommel geweest in de media. Laten we maar lekker beginnen. God heeft de aarde gemaakt in 6 dagen. God koos ervoor om een wereld te maken met mensen en daarmee contact te hebben. Een relatie. Hij schiep dus een aards bestaan. Waarin hij koos om geestelijk contact met ons te hebben. God had ook kunnen kiezen om ons geestelijke wezens te laten zijn. Waarom hij daarvoor niet gekozen heeft, we hoeven niet alles te weten. We zijn nou een keer mensen met vlees en bloed. In het begin was God bevriend met Adam. We lezen in Genesis dat God door de tuin wandelde en we mogen aannemen dat hij regelmatig met Adam en zijn vrouw een ommetje maakte. Hij wilde een relatie, hij wilde dicht bij de mensen zijn. Maar al gauw komt er een breuk in de relatie tussen God en de mensen. De mens is ongehoorzaam. En een hechte vriendschap met de levende God is weg. God en mensen zijn verwijderd van elkaar. God is niet meer dicht bij de mens. En de mens kan God niet meer goed bereiken. God openbaart zich nog wel in het Oude Testament, maar niet meer. Maar de band is hevig verstoord. Toch zal die band weer hersteld worden door zijn zoon. In het Nieuwe Testament lezen we het evangelie van Jezus Christus. God stuurt zijn zoon naar deze aarde om voor de mensheid, voor de gehele mensheid, de geschiedenis van die dag en van nu, en later de mensen die nog komen, zijn gestorven, geleden, aan het kruis gehangen, zijn bloed vergoten. En voor jou en voor mij heeft hij dat gedaan. Maar hij is weer opgestaan. Daarmee de zonde overwonnen en daarmee hebben we weer een contact met God. Alleen via de weg die God door zijn Zoon Jezus Christus aan ons heeft laten zien. We hebben gelezen, want al zo lief had God de wereld dat hij zijn Zoon gegeven heeft. Er staat niet, want al zo lief heeft God de kerk gehad. Of want al zo lief heeft God de uitverkorenen gehad. Of want al zo lief heeft God... Nee, want al zo lief heeft God de wereld gehad. Ook in 1 Timotheüs 2 vers 4 zegt Paulus dat God wil dat iedereen tot de ware kennis zal komen en daardoor gered zal zijn. En in Romeinen 5 vers 8 staat dat God ons lief heeft toen wij nog zondaren waren. En zijn leven heeft hij ons voor ons gegeven. Uitgangspunt is dus, God heeft de wereld lief. En dat is ook onze opdracht, om elkaar lief te hebben. Maar hoe moet dat? Laten we eerst eens kijken hoe we elkaar als broeders en zusters moeten liefhebben. Ik wil even meenemen naar onze tekst in Exodus, waarin Mozes enerzijds hevig in woede uitbarst, maar een moment later het voor het volk opneemt. En ik trek hier even een parallel met enerzijds de houding van Mozes tegenover Israël en onze houding tegenover elkaar. Mozes was de leider van het volk. Hij stond als het ware tussen God en het volk in. Net als Jezus, hè, in het Nieuwe Testament. Ik ontdek 3 houdingen van Mozes. 1, hij is medelevend. Meelevend. Hij begreep dat het volk zich liet gaan. Dat is typisch, hè. Hij was woedend. Hij gooide die stenen tafelen kapot. Maar hij kreeg begrip voor het volk dat ze zich lieten gaan. Omdat Aaron niet ingreep. Ik moet eerlijk zeggen, ik zou ook niet graag in de schoenen van Aaron willen staan op dat moment. Mozes had het volk lief. En hoewel God het volk onhandelbaar noemde en zelfs wilde gaan verteren, bleef Mozes opkomen voor het volk. Toon begrip voor elkaar. En kom voor elkaar op. Dat zeg ik tegen u. We zijn niet allemaal gelijk. We komen allemaal uit verschillende huizen, families, tradities. Heb begrip voor elkaar. Luister naar elkaar. Waarom denk je zo? Waarom vind je dat? God snapt wel dat we telkens weer de verleiding opzoeken. En dat is de slechte kant. Telkens weer ons laten beïnvloeden door de wereldse begeerten. En hij begrijpt wel dat wij dat aantrekkelijk vinden. Het is aards, het is werelds. Wij zien het. En we worden geprikkeld door onze ogen. Om bijvoorbeeld iets te kopen. Wat misschien niet had gehoeven. We worden geprikkeld door die wedstrijd. Die vanavond nog op tv komt. Want ik wil toch wel graag weten hoe ze gevoetbald hebben. God begrijpt u. God begrijpt uw zwakheden. God begrijpt mijn zwakheden. God begrijpt heel goed waar mensen doorheen gaan. Hij is immers zelf mens geweest. God begrijpt wel waarom mensen de wreedste dingen uithalen. God zelf is de ultieme pastor om ons door en door te kennen en te begrijpen. Hij leeft met de mensen mee en ook met u. Waar was Jezus te vinden toen hij hier op aarde was? Hij was maar weinig bij gelovigen, bij de kerkleiders van die tijd. Als hij er was, dan onderwees hij hen. Nee, Jezus was juist te vinden bij de zondaren. Bij hen die dreigen verloren te gaan. En waar zou hij vandaag uithangen? Hier, in Noordwijk? Ik geloof dat je hem zou kunnen vinden op de grens. Zo noemt u hier de plaats, hè? Daar zou hij zijn. Te midden van de jongeren. Te midden waar zonde bedreven wordt, waar mensen geen hoop hebben. Hij zou zich allerminst bemoeien met de theologische discussies die binnen onze kerken zijn. Nee, daar geen tijd voor. De mensen op straat, daar had Jezus hart voor. Mozes begreep de misstap van het volk en gaf hen een tweede kans. We lezen, hij ging bij de ingang van de legerplaats, bij het kamp staan en vroeg, wie voor de Heer kiest, moet hier komen staan. Weet je nog welke stammen er allemaal naar Mozes toe liepen? Alleen de Levieten. Van de 12 stammen alleen de Levieten. Zou dat komen omdat Mozes ook uit de stam van Levi kwam? Binnen de kerk hebben we ook heel veel stammen. En laten we alstublieft begrip hebben voor elkaar. Dan komen we een heel eind. En als we dan al denken dat iemand een misstap doet, bemoedig en stuur elkaar aan dan op bijbelse gronden. Dat geldt ook voor Andries Knevel. We kunnen wel gaan zeuren, we kunnen wel gaan mokken. Maar we moeten hem eigenlijk corrigeren en terechtwijzen in liefde. Voor hem bidden. En hem vooral niet laten aanmodderen. Een tweede houding van Mozes ontdekken we. En dat is rechtvaardig. Rechtvaardigheid. Nadat het volk een tweede kans gekregen had. En alleen de levieten de gehoor aan gaven. Neemt Mozes de verantwoordelijkheid en voert Gods recht uit. God is liefde, maar ook rechtvaardig. Hij tolereert het kwaad niet. We lezen dat Mozes opdracht geeft om het volk met het zwaard te treffen. Met 3000 doden als gevolg. Romeinenbrief zegt, het gevolg van de zonde is de dood. Vandaag gaan we veel te gemakkelijk om met Gods genade die we hebben mogen ontvangen door het bloed van zijn zoon. We moeten wat vaker het Oude Testament lezen om beter God zelf te leren kennen. Dan zullen we ook meer ontzag hebben voor hem. Paulus wijst hierop in de Romeinenbrief, wanneer hij wijst op de kostbare genade die we niet onbeperkt meer of maar kunnen inzetten. Romeinen 6 vers 1 zegt, betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Met andere woorden, dat we zondigen maakt niet zoveel uit, want we zijn toch al gerechtvaardigd door het bloed. In dit hoofdstuk wordt duidelijk dat we de zonde achter ons hebben gelaten in het watergraf. En dat we samen met Christus zijn opgestaan. In een nieuw leven. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijk bestaan. Geef niet toe aan uw begeerten. Maar stel u zelf in dienst van God. Hoe kunnen wij dan deze rechtvaardigheid toepassen op anderen? Op ons? Door Christus bent u gerechtvaardigd, kunnen we dan zeggen. Dus klaar. Nee. Alle dingen zijn daarom nog niet gerechtvaardigd. Ik mis binnen de kerk en maatschappij de verantwoording die we hebben ten opzichte van elkaar. En ik hoop dat iemand van u of thuis bij mij erop wijst als ik een misstap bega. De praktijk is vaak dat we dat niet durven. We durven elkaar niet aanspreken, want we denken dan vaak aan die balk en die splinter. Ja, ik heb zelf een balk in mijn oog. Nou, haal die dan weg. Dan kun je bij iemand anders ook die splinter uit zijn oog verwijderen. Dan zie je helder genoeg om die splinter eruit weg te trekken. We lezen vaak de tekst niet verder. We blijven alleen maar bij... We moeten de hele tekst lezen. De derde verhouding van Mozes is opofferend. Ik weet van geen ander Bijbels persoon dan Mozes die zijn leven wil geven voor Gods volk. Hij is bereid om zijn leven te geven voor het volk. Lees maar mee. Schrap mij maar uit het boek des levens. Staat hier letterlijk, hè? En wat betekent dat? Dat Mozes verloren gaat omwille van het volk. Ik heb wel eens gedacht, hij heeft niet begrepen wat hij werkelijk gezegd heeft. Maar aan de andere kant, er is niemand geweest die zo'n goede relatie had met God dan Mozes. We zien in hem ook heel sterk het beeld van Jezus, ik had het er net al over, hè? Die zijn leven gaf voor de wereld. Opdat wanneer iemand in hem gelooft, vrijspraak krijgt voor zijn misstappen. Zoals Mozes zijn leven wilde geven voor Gods volk, zo gaf Jezus zijn leven voor de hele wereld. Jezus is verlaten door God. Hij weet wat het is om verlaten te zijn. Hij heeft zijn leven voor ons opgeofferd, zodat wij voor altijd in Gods levensboek staan en er nooit uitgewist kunnen worden. Dat zeg ik met nadruk. Dat wij uit Gods levensboek nooit uitgewist kunnen worden. Voor wie zou u uw leven willen opofferen? Of uw tijd, of uw geld? Misschien wel voor uw kind of uw kleinkind. Ook voor uw ongelovige vriend of vriendin. Ik stel me wel eens voor, een vliegtuigongeluk. Dan zit ik daarin in een brandend vliegtuig. Het vliegtuig is neergestort en we hebben het dan overleefd. Maar ja, zie dan maar uit het vliegtuig te komen. Denk ik dan eerst aan mezelf? Dat ik zo snel mogelijk naar buiten kan? Tuurlijk, dat is toch menselijk. Of zouden we die ongelovige voor laten gaan, zodat hij nog een kans heeft om het eeuwig leven te pakken? Laten we dicht bij God blijven, want van onszelf hebben we het niet. Dan kunnen we pas werkelijk met anderen meevoelen, hem of haar brengen bij het kruis. Dan pas mogen we een ander helpen om die splinter te verwijderen. En dan pas krijgen we de kracht om onszelf op te offeren voor een ander. Ik wil eindigen met een gedicht. Misschien dat u dat met mij mee kunt bidden. Dus ik vraag u de ogen te sluiten. En het is een gedicht van mij. Ik heb hem zelf gemaakt en het is voor mij van toepassing. En ik hoop dat het u ook mag bemoedigen. Trouwe hemelse Vader, ik ben maar een mens van vlees en bloed. Ik ben iemand met haken en ogen. Ik ben vaak iemand die weet hoe het moet. Maar ik gooi vaak met net de verkeerde ogen. Lieve Vader, ik denk vaak dat ik weet hoe een ander zich voelt. Ik denk vaak, ik weet het veel beter. Maar ik ben maar een mens van vlees en bloed. En ik snap het soms voor geen meter. Dank u wel, Vader. U was ook een mens van vlees en bloed. Uw bloed heeft mij gewassen. Nu weet ik weer een beetje hoe het moet. Dan laat ik mij maar door u verrassen. Ik neem mij voor de berg op te gaan. De berg waar ik u ontmoet. Dan beginnen we weer van voren naar aan. En dan pas weet ik weer hoe het moet. Amen.
Thank you.
Snapt u een beetje? Het verhaal? De preek? Soms een beetje moeilijk, hè? Ja. Nou, Zal ik het nog een beetje duidelijk maken met een ballon? Had je niet gedacht, hè? Een ballon. Kijk, vind je een blauw mooie kleur? Jawel, hè? Een korrel? Een korrel een mooie kleur, blauw? Donkerblauw? De mens is vaak net een ballon. Hé. Hey. Er zit vaak niks in. Zie je dat? Er zit vaak niks in. Soms denkt hij dat hij heel wat is. Maar wat zit hierin? Lucht. Een mens. En misschien heb je ook wel, ken je die mensen ook wel. Misschien wel kinderen uit je klas die denken, ik ben heel wat. En weet je wat nou onze opdracht is? Om hun een klein beetje te leren begrijpen. En weet je wat er dan gebeurt? Hoor je dat? Dan gaat de lucht. Hè? Dan gaat de lucht eruit. En dan wordt die leer heel klein. Zie je dat? En als hij nou heel klein wordt, is hij dan niks meer? Dan mogen we hem vertellen dat Jezus hem of haar lief heeft. En weet je wat er dan gebeurt? Dan komt de Heilige Geest en die gaat diegene vullen met echte lucht. Dan doen we een knoop in. En dan mag hij of zij altijd zweven op de wind van de Heilige Geest. Vind je dat? Snap je? Wat doe ik voor jou, Mark? Als we allemaal een ballon willen hebben, dan zeg ik nog wel genoeg op. Goed. Zullen we bidden? Dank u wel, Vader, voor deze morgen. Dank u wel voor het samen zijn. Dank u wel dat u ons roept. Dank u wel dat u ons gebruikt. Dank u wel. Ja, dank u wel. Vader, we willen u ook de noden bij u neerleggen. Zoals de schoonmoeder van Malipaat is plotseling overleden, hè? En we willen u vragen, wilt u met dit gezin zijn? Wilt u hen troosten, sterken en overvloedig zegenen? Zodat ze zelfs in deze tijd, zonder dat ze het weten, een zegen zijn voor anderen. Hoe zij omgaan met het verlies. Vader, wilt u hen heel dicht nabij zijn. En leer ons hen aan te voelen. Dat wij naar hen mogen luisteren. Hun leren te begrijpen. Dat zij zich getroost voelen ook door de gemeente. Door de mensen om hen heen. Kun je zo ook de gelegenheid geven in stil gebed om onze noden voor u neer te leggen, zodat we er niet verder mee, ja, dat we dat leren aan u te geven. Vader, we pakken het zo vaak weer terug. Maar Vader, in deze stilte willen we het weer voor u neerleggen en bidden dat u ermee aan de slag gaat. Dank u wel, Vader, dat u altijd luistert, ook al voelen we dat soms niet. Dank u wel dat u er altijd voor ons bent. En dat u uw Heilige Geest ook gegeven hebt om ons te troosten, te helpen op de weg die we gaan met u en met anderen. Dank u wel. Amen. Gaan we eerst de collecte houden of gaan we eerst zingen?
Collecte.
Eerst maar even de buit binnenhalen. Ja. Na de collecte zingen we dan uit de Evangelische Liedbundel 382. De tekst, die wil ik nog even aanpassen. Mag dat? Er wordt op een gegeven moment in de tekst gezegd: stort op ons uw vuur. Daar wil ik graag van maken: stort op ons uw geest. Ja? Dus niet stort op ons uw vuur. Dat lijkt me niet een goed idee. Kom maar.
Send to repeat.
Verheft uw harten nu naar God die in de hemel troont. En ik wil u graag een zegen uitspreken. Mogen de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken. Mogen de Heer u door de liefde kracht geven, zodat u zuiver en heilig voor onze God en Vader zult staan wanneer onze Heer Jezus komt met al zijn engelen. Amen.